Wij waren terecht in Ezechiël 38 en 39, broeders en zusters. En dat ik dat meteen zo zeg, 38 en 39, is omdat die hoofdstukken niet werkelijk van elkaar te scheiden zijn. Dat wil zeggen, ze spreken over verschillende gelegenheid, dat wil zeggen in verschillende tijden. Maar niettemin is er nogal wat beschrijving te vinden in hoofdstuk 38, dat van toepassing is ook op de gebeurtenis zoals beschreven in hoofdstuk 39. Zo zit dat. Maar niettemin zijn twee gebeurtenissen, zoals ik u vorige keer heb voorgehouden. Want de gedachte is dat hier gesproken wordt over legers die zouden optrekken, zeg maar populair, tegen Jeruzalem, of althans tegen de Joodse staat, de Israëlitische staat, zo u wilt. Maar niettemin zou dat plaatsvinden op twee verschillende tijdstippen. En in Ezechiël 38 vinden we de gebeurtenis vermeld, kennelijk zoals die zal plaatsvinden volgens Openbaring 20, na de 1000 jaren en voor de jongste dag. Daar ga ik nou niet meer uitgebreid op in. En ik wijs er dan nog maar even op toch, dat in Openbaring 20 die gebeurtenis maar heel kort vermeld wordt. Je vraagt je af of dat niet wat meer ruimte had moeten innemen in de Bijbel eigenlijk. En mijn antwoord is, dat doet het ook, maar Openbaring 20 is als zoveel schriftgedeelte in Openbaring in de eerste plaats een verwijzing naar oud-testamentische profetieën, met name dus in dit geval naar Ezechiël hoofdstuk 38, waar sprake is van het optrekken van legers tegen een volk dat in vrede woont. We lezen dat straks nog wel. Maar de gedachte is dat ze optrekken tegen de staat Israël, zoals die in de 1000 jaren bestaat en na de 1000 jaren nog steeds. Maar wanneer dan de Satan wordt losgelaten, zal hij de volkeren der aarde verleiden die alsnog zullen optrekken tegen Jeruzalem, de staat Israël om zo te zeggen, tegen God en zijn gezalfde, vrij naar Psalm 2. En in dat verband worden in Openbaring 20 genoemd Gog en Magog, maar hier in Ezechiël 38 wordt de rij uitgebreid. En gaat het over de vorst van Ros, Mezech en Tubal, in vers 2 was dat. En bovendien worden nog genoemd de Perzen, de Morub, de Puteërs, Gomer, Togarma en zo verder. Want het gaat maar niet om één land of één volk, maar het gaat om een hele groep van volkeren die kennelijk de belangrijkste zijn in deze volkeren die optrekken tegen Jeruzalem. Het neemt niet weg dat wij in hoofdstuk 39 iets dergelijks tegenkomen. En daar wordt alleen maar genoemd Gog, Ros, Mezech en Tubal en geen andere volkeren. Maar dat het over diezelfde volkeren gaat in beginsel als in hoofdstuk 38 mogen duidelijk zijn. Niettemin heb ik geprobeerd u te laten zien dat het wel degelijk gaat over een andere gebeurtenis. Namelijk niet na de 1000 jaren, maar ervoor. En meer specifiek, nog zelfs in de 70ste week van Daniël. Hetgeen uit het verband duidelijk genoeg blijkt. Want in hoofdstuk 38 gaat het om een volk waartegen gestreden wordt. Een volk dat in vrede woont. Een dorpland, in vers 11 staat dat. Niet een dorpland, hè. Een dorpland. Want hij zegt, ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen die in rust zijn, die veilig, zeker staat er in de Statenvertaling, maar de betekenis is veilig, die veilig wonen, die altijd wonen zonder muur, zonder grendel, en die geen deuren hebben, enzovoort. Bovendien een volk dat uit de heidenen verzameld is, vers 12, en het is duidelijk, een Israël zoals het leeft in de dagen van het Messiaanse Rijk. En die beschrijving past in elk geval niet in de 70ste week, want dan is er nog niet een volk wat veilig woont en zo verder. Het volk Israël is dan zelfs nog niet tot geloof gekomen en dus ook nog niet terugverzameld, althans niet door de Heer zelf. Het is teruggekomen, maar dat is wat anders dan dat het terugverzameld is geworden, als u begrijpt wat ik bedoel. Als het verzameld is, moet er een verzamelaar zijn en die is er nu niet. Dan wel, uiteraard, en we schrijven het dan uiteraard met een hoofdletter, hè. De Heer zelf namelijk zou dat doen, maar dat is pas na hun bekering, en dus na de 70ste week van Daniël. Daarover gaat dus Ezechiël 38 over, zelfs na de 1000 jaren, en voor zover omstandigheden vermeld worden, gaat het dus daarom, maar in Ezechiël 39 gaat het over een gebeurtenis niet na de 1000 jaren, maar daarvoor. Dat wil zeggen, in de dagen waarin Israël verlost zal worden. Nou goed, ik neem de draad wel op. Zal proberen een versum met u door te nemen. Of valt er niet zo geweldig veel van te zeggen, meer eerlijk gezegd. Maar ik zal het in elk geval proberen. De vorige keer heb ik uw aandacht erop gevestigd dat die lui die genoemd worden, Magog, Mezeg, Tubal, Gomer, Togarma enzovoort, allemaal volkeren zijn die afstammen van Jafet, toch? Op basis van Genesis 10 vers, wat er maar was, 2 en 3 eventueel. Het zijn Jafetitische volkeren en voor alle duidelijkheid, ik zoek die in Oost-Europa en niet in West-Europa, althans niet in het uiterste westen van Europa, want wat ik daar zoek, zijn geen Jafetieten, maar Semieten, omdat het Israëlieten zijn. Van afkomst, echter niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen van Israël, maar niettemin Semieten. Maar hier zijn het de Jafetieten die optrekken tegen Semieten, in ieder geval tegen Israël. En in hoofdstuk 39 heet het ook Israël, bij wijze van spreken, maar dan is het meer specifiek tegen de Joodse staat uiteraard. Hè? En Jafet, om het zomaar te zeggen, wordt daarbij enigszins geholpen door Moren en Puteus, dat wil zeggen door Gamieten. Al minstens een deel van Afrika of Afrikaanse volken. En zo zal het uiteraard in de toekomst ook zijn. Daarna lees ik maar even vers 6. Want daar wordt gezegd, Gomer, afstammeling van, vader van Togarma, die wordt dan ook meteen genoemd. Maar u begrijpt dat die namen ook verwant zijn. Gomer, Togarma. Ons woord Germanen, Germanië zit daarin. Al zoek ik het dan in het bijzonder dan wat meer naar de oostkant van wat wij Duitsland noemen. Maar vooruit. Gomer en zijn bende en het huis van Togarma, let op vooral op, en al zijn benden. Het veronderstelt dat er ook al de volkeren bij betrokken zijn die hier niet nader genoemd worden, maar dat degenen die genoemd worden in de praktijk de leiding hebben. Maar ze zijn niet de enigen die optrekken. Het is een hele verzameling van volkeren enzovoorts. En vorige keer liep ik van de band af toen ik nog even terechtkwam bij de vraag die gebruikelijk gesteld wordt als het gaat over Sem, Gam en Jafet. De vraag is dan, als ik hem verkort, wie zijn dan die Aziatische volkeren? Want die noem je niet als je Sem noemt, ook niet als je Jafet noemt en ook niet als je Gam noemt. En mijn antwoord daarop was, maar dat viel van de band af, mijn antwoord daarvan was dat we daar van doen hebben met mengrassen, waar wat van Jafet in zit, van Sem ongetwijfeld ook, maar ook heel duidelijk van Gam. Dat wil zeggen, het is een kleurig volk. Het is de categorie die men in Zuid-Afrika dan ook niet aanduidt als zwarte, ook niet als blanke, maar als kleurlingen. Voor degenen die in die cultuur wat thuis zijn, wat wij noemen Indonesiërs, dat wij kennen als Indonesiërs, Molukkers trouwens ook, worden daar beschouwd als kleurling. Dat wil zeggen, niet van het ene ras of van het andere, maar inderdaad een menging ervan. En ik kan u vertellen dat dat een kleurige, namelijk een hele bonte verzameling is van mensen van allemaal verschillende komaf. Dus ook te zien, heel duidelijk. Ik vond het wel aardig. Maar goed. Maar dan meer hoef ik daar niet van te zeggen. Oh, ik wil nog wel één ding zeggen even, want dat is wel aardig om te vermelden. De suggestie bestaat, die noem ik zomaar even, de suggestie bestaat dat er, hoe zeg ik dat nou netjes? Iemand belde me de laatste over, sprak me de laatste over aan. Ik dacht een nieuwtje te hebben. Nou, ik weet niet meer wat het was. Maar dat gaat hierom dat er een theorie bestaat, en die zie ik eigenlijk redelijk goed zitten, dat de Chinezen, en wat aanverwante volkeren, ook Japanners, dat vinden de Chinezen niet leuk dat ik dat aanverwante volkeren noem, want ze hebben natuurlijk eeuwenlang oorlog gevoerd, maar vooruit, dat heb je soms tussen broeders, hè. Maar in elk geval, dat die categorie van volkeren afstamt van geen van de 3 zonen van Noach, maar van een andere zoon van Noach, die dan geboren zou moeten zijn geworden, maar dat weten we niet uit de Bijbel, die dan geboren zou moeten zijn geworden na de vloed. Want Jafet en Sem en Gam stammen van voor de vloed. Theoretisch is het mogelijk. Ik zeg het met heel veel aarzeling, want ja, dit zijn dingen die niet in de Bijbel staan. Maar wij hebben een tamelijk goed argument. En ik vind het persoonlijk een hele sterke. Het argument is namelijk dat die lui daar zich bedienen van een schrijfwijze, ook een alfabet enzovoorts, die we niet kennen van de andere volken. Het is heel apart. Wie schrijft er nou van boven naar beneden, om maar eens wat te noemen? Hè? Dat is heel apart, toch? Dan moeten ze een totaal andere oorsprong hebben. En dat is nog tot daar aan toe. Maar ik heb me eens een keer verdiept in... dat is jaren terug, hoor. Ik heb me eens een keer verdiept in de Chinese karakters, heet dat, letters. En daar blijkt, niet, dat heb ik niet uitgevonden, hoor. Ik moet niet de verkeerde indruk wekken. Maar het blijkt dat die karakters... u weet, er zijn er een heleboel van, honderden. Ik geloof duizenden trouwens. Duizenden. Maar dat ze... Heb ik het er met jou over gehad soms? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat al die karakters terug te brengen zijn tot een redelijk beperkt aantal. Dat wil zeggen, de rest is uitbreiding daarvan. En dat beperkte aantal is nog weer te herleiden tot een hele reeks van basistekens. Maar de aardigheid van die basistekens is dat ze ons rechtstreeks in verband brengen met... de oude geschiedenis uit Genesis, vanaf Adam minstens, tot en met de vloed van Noach. Daarna houdt het verhaal op. Ja, hoe ik dat beter moet uitleggen, weet ik ook niet. Dan moet ik een schoolbord hebben en die tekens opschrijven en u laten zien hoe het in elkaar steekt. Maar, hè? Nee, een boom met een slang erin bijvoorbeeld, dat betekent de verleider of zoiets. Ik zeg maar wat, of het nou helemaal goed is, maar zo'n soort verhaal was dat. Zal ik maar zeggen. Die tekens zijn terug te brengen tot een paar grondtekens. En die houden verband, voor een groot deel althans, aantoonbaar, gewoon met de Bijbelse geschiedenis. Nou ja, en het begrip als redding of verlossing, dat is natuurlijk een bootje. Dat is die van Noach, bedoel. Maar zo'n hele reeks, dat is heel frappant. En er moet op een of andere wijze dus de Bijbelse geschiedenis... meegegaan. Nou, begrijp je me niet verkeerd. Ik geloof natuurlijk toch dat die mensen zo zonder meer van Adam en dus van Noach afstammen. De vraag is alleen van wie van die drie zonen. En als we dat niet kunnen nagaan, niet weten, dan blijft er inderdaad een optie over dat er daarna nog zonen van Noach geboren zijn. En het idee is dus dat Noach zelf na de, want daar hoor je verder niks meer van, dat Noach zelf na de vloed naar het oosten verdwenen zou zijn en zo. Die geschiedenis, dus het verhaal, weet zoiets, Nico Tolin, het verhaal, heeft medegenomen naar het oosten. Ik herinner me nog, maar dat kan wel 15 jaar geleden zijn, dat iemand het al had over het Hebreeuws van de Bijbel, dat het allemaal een goddelijke taal was, enzovoorts, en goddelijke letters, enzovoorts. En ik ken die gedachten wel, ik ga ook een heel eind in mee. Maar ik weet nog dat ik toen gedreigd heb van ja, als je zo doorgaat, dan hou ik nog eens een keer een Bijbelstudiedag over de betekenis van de Chinese letters. En daarna heb ik er nooit meer wat over gehoord. Ja, gelukkig, want dan hoef ik dat ook niet te doen. Nou, we zijn wel. Nou ja, ik denk dat als je heel nieuwsgierig wordt, dat ik dan even opzoek titels van de literatuur erover. Dan kun je dat zelf ook nazoeken, niet waar? Want het bewijst natuurlijk verder niks. Maar er zijn dus nog meer opties eigenlijk dan alleen Sem, Gam en Jafet. Alleen de volgende vraag is natuurlijk, horen die dan niet bij de 70 volkeren? En daar krijg je dus wat verdere problematiek. Zie? En vandaar dat ik het met de slag om daarom vertel, want ja, ik weet het ook niet. Maar leuk is natuurlijk wel om te weten dat je in die hele oude culturen, dat je daar gewoon de Bijbelse geschiedenis in terugvindt. Nee, dat vind je in ons alfabet niet. In het Hebreeuwse vind je wel wat terug, maar op een veel diepzinnige wijze. Want dat is pure symbolische, er is niks pictografisch aan of beeldends aan eigenlijk. Maar het is pure symboliek, heel simpel overigens, maar daarom heel basale symboliek. Dat vind je inderdaad in terug. En wat het Grieks betreft, in het Grieks niet, maar in het Grieks vind je natuurlijk terug de Griekse mythologie. Die met gemak te herleiden is naar... Bijbelse waarheid. En dan praten we toch over overlevering, ook in de taal, maar ook in de mythologie van duizenden jaren. Nou ja, meer dan twee, jaartjes 3000 minstens, hè? Voor Christus. Zo zit dat dan toch. Nou goed, we laten het maar weer voor wat het is. Hier in Ezechiël gaat het gewoon over figuren die inderdaad in de Bijbel genoemd worden, al was maar in Genesis 10. En in het algemeen afstammelingen zijn van Jafet. Jafet die zich keert tegen Sem en zijn kleine broertje doet een beetje mee. Gam dus. Hè? En zo komt dat later in de Bijbelse geschiedenis voor. Verder ook nog voor, want je krijgt, maar ik weet niet of ik er verstandig aan doe om dat nu even snel te vertellen. En misschien heb ik het gezegd vorige keer. Maar hier heb je Jafet tegenover Sem, de eerstgeborene. Tegenover degene die zijn plaats zou innemen, Sem namelijk. Je krijgt in dezelfde dagen, dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus, meteen aan het eind van de 70ste week, ook de kwestie tussen Esau en Jacob. Want als u mij vraagt, Edom is de eerste die na Israël, die geoordeeld zal worden. Direct na de 70ste week dus. En dat is zo sterk dat op meerdere plaatsen in de Bijbel, in elk geval in Jesaja, geloof 63, en in Habakkuk, gezegd wordt dat de Messias komt uit Edom. Hetgeen impliceert, niet dat hij niet uit de hemel komt, hetgeen impliceert dat hij na zijn komst eerst afrekening houdt met Edom. En daarna pas naar Jeruzalem gaat, als ik het zo plastisch mag uitdrukken. En dan is dus de vraag, wie is die man eigenlijk? Wie is hij die uit Edom komt? En inderdaad, de Heer kwam van Edom. Maar dat is Habakkuk. Waar dat zo uitgebreid staat. Habakkuk 2. Het zijn al twee plaatsen. Dus Edom eerst. En uiteindelijk, u weet hoe dat zit met de volkeren der aarde, ze komen allemaal uit Babel. En toen dus ook de troon van David, of het koningshuis van David, aan zijn eind kwam, althans als koningshuis in het verleden, toen ging het koningschap terug naar waar het vandaan kwam eigenlijk, naar Babel. U weet wel, in de dagen van Daniel dus, en de dagen van de Babylonische ballingschap. Het huis van David had het verprutst, om het maar populair te zeggen, en raad is wie je de macht krijgt dus. Of Jeruzalem, de koning van Babel. Want daar kwamen de volken oorspronkelijk vandaan. Toch? En Israël, via Juda, namelijk David, had dat koningschap gekregen, daarmee eerst geboorterecht. Maar toen het hem werd afgenomen, althans for the time being, hoe heet ze, voorlopig, ging het inderdaad terug naar Babel. En de uiteindelijke afrekening is dus inderdaad een afrekening tussen Babel en Jeruzalem. Maar dat is niet in de 70ste week, ook niet direct na de 70ste week, maar pas helemaal op het eind, namelijk bij het begin, net voor het begin van de 1000 jaren. En dat is wat we kennen als Armageddon. Genoemd naar de plaats waar dan die eindstrijd zich zou afspelen. Dat zijn legers die komen van de opgang der zon, van over de Eufraat namelijk. Ik zeg er altijd bij, niet van over de Ganges. Dat is een flauwe opmerking, maar gewoon maar om aan te geven dat je het niet zo heel ver moet zoeken. Over de Eufraat, daar lag inderdaad Babel. Net over de Eufraat. Ze hebben later de Eufraat omgelegd, dus hebben ze, hè? Dus het is wat lastig geworden, maar Babel oorspronkelijk lag net over de Eufraat. Min of meer aan de oevers van de Eufraat. Maar die legers komen daar vandaan uit Babel en ze trekken op tegen Jeruzalem. En die legers komen om in Armageddon en daarna vind je een openbaring vermeld, de ondergang van Babel zelf. De stad zelf, dus het kan al niet missen. Maar je vindt dus die categorieën terug, hè? Diegenen die oudere rechten hadden boven Israël eigenlijk. En die alsnog claimen, maar deze het nee, ik heb mijn koning gesteld, ik heb mijn zoon gesteld. En dat is dan de Heer Jezus, maar wat breder, dat is inderdaad Israël. Toch? Maar die afrekening vindt plaats. En tegelijkertijd, ik was er nog één vergeten, er vindt ook meteen na de 70ste week het oordeel plaats over Egypte. Dat wil zeggen Edom en Egypte meteen, want Edom was de broer van Jacob en Egypte is in zekere zin de moeder van Israël. Israël werd uit Egypte geboren. En het aardige van het hele verhaal is natuurlijk dat Egypte en Babel met elkaar gemeen hebben, dat ze beide de uitdrukking zijn van een nog oudere wereld die nog oudere rechten laat gelden. Dat is die wereld van voor Genesis 1 vers 2. Want daar is Egypte de uitbeelding van, maar Babel aan de andere kant net zo goed. Beide worden ook geassocieerd met zeeën, dan wel met vele wateren enzovoorts. Beide landen zijn laag gelegen, moet het hebben van het water van de rivier, de Nijl dan wel de Eufraat en zo verder. Nou goed, en daar laat ik het eerst maar bij, want ik vind het voorlopig wel weer mooi. Ga terug naar Ezechiël 38. Daar lezen we dan weer vers 6, die opsomming van vers 5. Tot in vers 6 en daarna heet het aan de zijden van het noorden. Dat wil zeggen, wat vanuit Israël gezien komen zij van het noorden. Maar ook geografisch waren ze in het noorden van Israël gelegen. Ik heb ook vorige keer al gezegd, nou ja, er zijn maar twee manieren om Israël binnen te komen. Dat is of vanuit het zuiden of vanuit het noorden. Nou ja, vanuit het westen kan eventueel, maar dan moet je over de zee. En vanuit het oosten, dat zou ik maar vergeten, want dan moet je dwars door de woestijn. Daar, langs die route kwam in het verleden ook niemand. En dat verwacht ik voor de toekomst ook niet. Als het over land binnenkomen, is het vanuit het noorden bijna altijd. Of het zou specifiek moeten gaan om Egypte, dan wel de Moren en de Puteërs vanuit de kant van Afrika. Dus zou theoretisch kunnen. De hoofdstroom trouwens van deze legers verwacht ik trouwens helemaal niet over land, maar over zee. Dus toch uit het westen, maar niettemin hun afkomst lag wel degelijk in het noorden. Dus ik denk dat de grootste troepenmacht inderdaad komt vanuit de Middellandse Zee. Landing aan de oostkust van de Middellandse Zee. En een ander deel komt gewoon rechtuit vanuit het noorden naar het zuiden zetten. Naar Jeruzalem, bekijk het maar eens op de kaart. Dat gaat over land. Ik denk dat beide gebeurt. Maar ja, ik ben geen goed strateeg, dus ik weet het niet. Maar als ik lees over al die tanks, we hebben vorige keer toch Joel 2 gelezen? Niet? Ben ik daar niet naartoe geweest? Dan was dat weer ergens anders niet zo lang geleden. Dus dat gooi ik dan door elkaar. Nou goed, dan kom ik daar nog op. Maar daar wordt uitgebreid besproken het optrekken van rupsvoertuigen. Dat kan niet missen. We herkennen ze met gemak. En of ze die nou echt allemaal aan land zetten via landingsvaartuigen, dus per schip aanvoeren, dat lijkt me toch wat, maar weet ik veel, misschien kan dat wel. Zo vaak kijk ik ook niet naar Discovery. Nee? Nou, laat maar zitten. Maar in elk geval, uit het noorden. Oh, ik wilde erbij zeggen, en het noorden, dat lees je ook in Joël 2, hè? Dat is heb ik dat niet gezegd vorige keer? Nee. Oh, niet dus. Jee, nou, dan hebben we het daar nog over. Maar dan moet u ze wel even onthouden. Dan ga ik nu zo meteen naar Joël 2 alsnog. Maar even vers 6 dan. Aan de zijden van het noorden, hij en al zijn bende, vele volken met u. Dus maar een smalle strook waar langs ze van die kant af Palestina kunnen binnenkomen. Hoor. Ik bekijk het nog maar eens op de kaart. Hè. Nou goed. Dus dan komen ze recht vanuit het noorden binnen. En dan staat er nog, die wil ik ook even lezen, vers 8. Er staat, na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der dagen zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Deze uitdrukking, die suggereert op zijn minst, ik zeg niet dat het er echt staat, maar het suggereert op zijn minst, dat zij, voordat het zover is, voordat die vele dagen om zijn, dat ze ook al een keer iets dergelijks doen. Als je zoiets leest, na vele dagen na wat? En dan kun je natuurlijk je uitkletsen en zeggen, nou ja, vanaf de dagen van Ezechiël was het 3.500 jaar te gaan, tot aan het eind van de duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, dus dat is na vele dagen. Maar voor zover ik iets van deze taal versta, lees ik van, na vele dagen zult gij bezocht worden in het laatste der dagen, dan denk ik, oh, een keer eerder ook al dan. Maar ik ga er niet over twisten, want ik weet nooit of, ik kan het ook niet bewijzen, maar een dergelijke formulering, en ik ga er altijd vanuit dat de Bijbel nauwkeurig formuleert, een dergelijke formulering wekt bij mij in ieder geval die indruk, en die wordt natuurlijk versterkt door wat ik daarover lees inderdaad in Joël. Nou, dan ga ik eerst maar naar Joël 2 toe, want dat is een stuk makkelijker praten. Al zeg ik er meteen bij dat wat in Joël vermeld wordt, speelt zich niet af na de duizend jaren, maar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar het gaat over dezelfde jongens, hè? Dezelfde volkeren bedoel ik. Want in Joël is sprake van een groot en machtig leger en er wordt geen naam bij genoemd. Als we dus willen weten wie het is, ja, dan moeten wij een andere schriftgedeelte terecht. Nou goed, in Joël neem ik helemaal in het begin de draad op. De profetie van Joël die komt naar aanleiding van, want u weet dat profetieën gewoonlijk komen naar aanleiding van, en ze hebben dikwijls maar weinig van doen met die aanleiding. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ze spreken, profetieën spreken over dingen die veel later pas zouden geschieden. Maar die profetie zelf komt naar aanleiding van een actuele gebeurtenis. Zoals in Ezechiël, al die profetieën over de verwoesting van Jeruzalem zijn naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar. Het zal binnen afzienbare tijd gebeuren. Maar uiteindelijk spreken ze over de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Toch? En en passant ook nog een beetje over de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen. In de tijd. Nou goed. Maar deze profetie van Joël is naar aanleiding van een sprinkhanenplaag. Die over het land kwam. En ik weet niet of u beseft wat dat is. Er komen grote wolken sprinkhanen. Zulke grote zwermen sprinkhanen dat het helemaal donker wordt. Omdat ze de zon verduisteren. Zulke wolken sprinkhanen. Die komen dan over het land en die, het zal gedacht zijn wat die beesten nog eten, die vreten het land kaal, zo gaat dat. Ik herinner mij nog bij tussenlandingen in Afrika ergens, of het nou Nairobi was of weet ik niet meer, maar ooit dat je, daar stonden vliegtuigen klaar, dan vroeg ik, wat zijn dat nou voor vreemde vliegtuigen? En dat waren dan een soort sproeivliegtuigen, maar dat was niet bedoeld om het land te besproeien, maar die stonden er gewoon bij te wachten tot. Als er zulke sprinkhanenplagen kwamen, dan gingen die vliegtuigen naar boven die wolk sprinkhanen. En dan werden die beesten besproeid met een of andere gif of zoiets. Daar hebben wij hier geen idee van. Of het veel voorkomt, weet ik ook niet. Maar het is kennelijk de moeite waard om daar materieel voor stand-by te hebben. Om ze ogenblikkelijk te bestrijden. Onvoorstelbaar. Maar goed. In elk geval, hier in Joël wordt beschreven hoe zo'n sprinkhanenplaag zojuist geweest is. Met als resultaat dat er hongersnood is. Niemand heeft meer wat te eten, want het land is kaalgevreten. En het aardige nog van de beschrijving is dat ook de Heer niks meer krijgt. Want er is geen voedsel meer om spijsoffers te brengen. Maar ja, u begrijpt, dat gaat om de typologie. Hè? Het land is verarmd, het land dient de Heer niet. En die menigten, als u het mij vraagt, zijn die sprinkhanen uiteindelijk gewoon een deel van de macht der lucht. Als het er helemaal over gaat. Ja, demonen, de afgoden en wat er maar wezen mag. Met als gevolg waarvan de Heer niet meer gediend wordt. Maar goed, op dat soort details ga ik niet in. Maar er wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 1 hoe het land inderdaad volledig kaal geslagen is. En dus eigenlijk geen leven in het land meer mogelijk is. En de Heer wordt er ook niet gediend. En dan wordt het volk opgeroepen tot een rouwklagen. Vers 14. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heeren uw Gods. En roept tot de Heeren. Later zegt hoofdstuk 2, vers 32. En al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Hetgeen dan in het Nieuwe Testament enige malen geciteerd wordt. In nogal belangrijke schriftverdeling. Maar roep tot de Heeren. En dan vers 15 van Joël 1. Ach, die dag. Want de dag des Heeren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Ik ben altijd blij dat de dag des Heeren niet de zondag is. Want anders krijg je elke week zo'n dag van verwoesting van de Almachtige. Ja, ik doe er maar laconiek over. Maar kijk, als je de term dag des Heeren in de Bijbel opzoekt, dan krijg je uitspraken als die van Joël 2 vers 2. In vers 1 staat hij namelijk ook, dag des Heeren. En dan vers 2 noemt het een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis enzovoort. En als je hem opzoekt, dan kom je ook vanzelf terecht in Zefanja. En daar heet het een dag des toorns en een dag der wraken en noem maar op. En ook weer duisternis, dikke wolken en wat het maar wezen mag. Kortom, een dag van verwoesting, want dag des Heeren betekent niet zozeer de tijd van de Heer, maar het betekent in de eerste plaats het oordeel van de Heer. Men neemt een gewoon Nederlands woordenboek, maar dan wel een goede. En u zult zien dat dag betekent oordeel. Dingen aan de dag brengen, aan het licht brengen. Iemand dagen, dan wel dagvaarden. Voor de Rijksdag zeg ik altijd, want ik denk altijd aan Luther. Maar goed, hè. Dat wil zeggen dat er sprake is van de rechtbank, van oordelen, dat is dag. Nou goed, en dat is dus dag des Heren, dat is ook dag van Christus. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dat heet zo, die dag, de dag van Christus. En dan heb je zelfs nog de dag Gods, in welke de hemel en aarde brandende zullen vergaan en versmelten uit 2 Petrus 3. Dat is een oordeel Gods. En in onze Bijbels vind je het niet, maar in andere vertalingen vind je het weer wel. Daar is zelfs sprake van een dag des mensen. Het oordeel, menselijk oordeel. En dat vind je in 1 Korinthe 4. Ja, de eerste verse. Dat heet in onze Bijbelvertalingen menselijk oordeel. Of menselijke dag, of wat er maar staat. Nee, menselijk oordeel staat er. Maar daar komt de redelijk bekende uitdrukking dag des mensen vandaan. Die kennen wij het Nederlands ook. Die term, min of meer. Maar het is via een vertaling uit het Engels, want daar staat de term zo, hè. Nou goed. The day of man. Menselijk oordeel. Wij leven nu in de dag des mensen, de tijd waarin de mens oordeelt. Maar binnenkort zal Christus oordelen. De gemeente, dan wel zal de Heere oordelen, de volkeren der aarde. Dan wel zal God oordelen, de hele schepping. En vandaar de verschillende terminologie. Maar goed, dat is dag des Heren. Dat is dus de tijd van de wederkomst van Christus, waarin hij een oordeel zal brengen over de volkeren en over de levende mensheid dus. Een dag die zal komen als verwoesting van de Almachtige. En het hele idee is, en dat begrijpt u nu, dat dat oordeel tot gevolg zal hebben dat het land net zo kaal en levensloos zal zijn als hier onder deze sprinkhanenplaag. En nog erger, uiteraard. En dat wordt dan beschreven vanaf hoofdstuk 2, vers 1. Want daar staat, blaas de bazuin te Zion, roep luid op de berg mijner heiligheid, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, dat wil zeggen, in beweging komen, want de dag des Heren komt, hij is nabij, en hij is nabij betekent in werkelijkheid, breekt aan. Dat is altijd zo met het woord nabij in de Statenvertalingen. Als iets nabij is, dan is het niet in de buurt, maar dan is het er. Helemaal, verder kan niet. Nee, meestal het voorbeeld van Efeze 2, waar staat dat gij die eertijds verre waart, nabij gekomen zijt. En wat het betekent staat erachter, namelijk wij waren verre van het burgerschap Israëls en nu hebben we er deel aan, want we worden gebouwd op hetzelfde fundament. We hebben deel aan hetzelfde huis en aan hetzelfde volk. We zijn mede-erfgenamen van dezelfde belofte, Efeze 3. En dat is dus nabij. Als iets nabij is, dan is het dus hier en dichterbij kan niet. Goed. Dus de dag des Heren komt, want hij breekt aan. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. En u weet, uit die wolken zou de Heer verschijnen. En voor dat doel gaan wij hem eerst tegemoet in die wolk. Die wolken zijn dat. Want ik zeg het nu maar even vlug. Voor zover dit een beschrijving is van letterlijke duisternis, dat is het niet, maar voor een deel wel, hè? Voor zover het beschrijving is van letterlijke duisternis en donkerheid en dikke wolken, is het de verduistering van zon, maan en sterren, gepaardgaande met de aardbeving, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Namelijk bij de verwoesting van Jeruzalem, maar tegelijkertijd bij de verschijning van de Heer en de gemeente op de Olijfberg. Verduisteren, ik heb er een bandje van, maar niet al te veel geloof ik. Want die verduistering van zon, maan en sterren komt nogal eens in de Bijbel voor, met name een keer of 2, 3 hier in Joël, maar ook in andere profetieën en ook in het Nieuwe Testament uiteraard. Maar die gebeurtenis markeert het einde van de 70ste week van Daniël. En dat die zo vaak vermeld wordt, is gewoon omdat je aan de hand daarvan die profetieën met elkaar kunt vergelijken. Ze over elkaar heen kunt leggen als het ware. Verduistering zal maan en sterren, oh, dat is het eind van de 70ste week van Daniël. En dan heb je dus duisternis, donkerheid, wolken, dikke duisternis. Precies zoals hier beschreven. En uiteraard, die gebeurtenis is een uitbeelding in de natuur, een zichtbare uitbeelding van de dag des Heren. In werkelijkheid duurt die natuurlijk niet één dag van 24 uur of één etmaal, maar duurt zelfs enige tientallen jaren. Maar officieel breekt die dag des Heren aan, aan het einde van de 70ste week, namelijk bij de verwoesting van Jeruzalem. Maar de verwoesting van Jeruzalem, dat wil zeggen de inval van die vijandelijke legers, gaat daaraan vooraf. Maar het oordeel over Jeruzalem op een specifieke datum markeert inderdaad Die gebeurtenis, namelijk het oordeel over de Joodse staat, ongelovige Israëlitische staat als zodanig, en het markeert tegelijkertijd het begin van het oordeel van Jehovah, de dag des Heren dus, over de volkeren der aarde, maar dat is een periode van, zeg ik altijd, van pak een beetje 33 jaar, als u mij vraagt. Hè? Maar dus inderdaad enige decennia, één generatie, één geslacht, die generatie uit Matteüs 24 namelijk, precies die. Nou goed. Maar terug dan naar Joël 2, vers 2. De dag des Heren komt, een dag van duisternis, donkerheid, wolken, dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de berg. En vergis u niet, dageraad lijkt bij ons te zijn. Het wordt al licht, maar in werkelijkheid, dit woord dageraad heeft de betekenis van het wordt nog niet licht. Het is al heel lang duister en dit is de diepste duisternis. Weinreb zou zeggen, het is het diepste deel van de nacht. Dus morgens om een uur of drie of zo. Wanneer er nog diepe duisternis is, waar de natuur alles op zijn zwakst is, waar de meeste mensen sterven, ook de meeste geboren worden trouwens, voor zover het binnen een uurtje gebeurt, maar laat me zitten. Maar dat tijdstip. De nieuwe dag moet nog komen, maar die komt daarna pas. Het is de duisternis, de diepe duisternis en stilte die aan de nieuwe dag vooraf gaat. Dat is het idee. Nou, die dageraad uitgespreid over de bergen en dan meteen een groot en machtig volk, groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Kijk, dat vind ik nou een duidelijke beschrijving. Want wat staat hier? Punt 1, er komt een volk, een groot en machtig volk, maar niet een van de oude klassieke volken. Want er staat, desgelijks van ouds niet geweest is. Dus wie zijn het niet? De Friezen, de Franken en de Saksen. Wij, de Bataven. Ik kan met de fiets te weten. Maar goed, wie zijn het niet? De Egyptenaren. Die zijn het niet. En laten we het rijtje maar even volgen dan. Hè? Het rijtje van die wereldrijken uit de Bijbel. Het zijn dus niet de Egyptenaren, het zijn dus niet de Assyriërs, het zijn dus niet de Babyloniërs, het zijn ook niet de Meden en de Perzen, het zijn ook niet, hoe kwamen we daarna, de Grieken, het zijn ook niet de Romeinen, en dan heb je van ouds gehad. Wat daarna komt is allemaal recent, denk ik altijd maar. Hè? Toch, wat kwam er daarna nog? Napoleon, heel goed. Ja. Nou goed. Laat maar zitten. Maar een van die is er niet. Dus je hoeft ze in de oude Bijbelse geschiedenis dus eigenlijk ook niet te zoeken. Niet in een rol van enige betekenis dus. Nou ja, en dan is het makkelijk genoeg. Welke kennen we nou nog uit de Bijbelse geschiedenis die, waarvan wij geen rol van betekenis kennen uit het verleden, maar die wel in de Bijbel genoemd worden als groot en machtig en benden en noem maar op, hè? Ja, Ezechiël 38. Iedereen kent de namen, toch? Gog, Magog, Rost, Mezeg, Tubal. De namen Gog en Magog, die doen het heel goed, hoor. Ik ken zelfs twee grote bomen die zo heten, hè? Gog en Magog, nou, laat maar zitten. Was in Engeland, natuurlijk. Hè? Ja, Gog en Magog, ja. Magog, iedereen kent die namen. Maar uit de geschiedenis kennen we die lui niet. Nou ja, nog net, want er moet zo'n volkstammetje daar gewoond hebben. Het is dan verhuisd. En dat is het dan, maar geen rol van betekenis, zal ik maar zeggen. En daar kom je dus zo zonder meer bij terecht. Dat is één argument. Het andere is, er staat bovendien ook, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Nou denk ik dat het weer een leesoefening wordt, maar ik zal u zeggen wat ik erin lees. Als er staat, na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten, wilt zeggen dat het één keer zal optreden zoals beschreven hier in Joël 2. En daarna nog één keer, maar dan wel veel jaren later. Hebben jullie? Toch? Van ouds niet geweest en na hetzelfde zal het niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten. Nou, wat komt er nou nog in de jaren van vele geslachten? Want dan loop ik even vooruit. Joël II meldt uiteindelijk in verband met deze legers de officiële bekering van Israël en daarmee voor hen het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Kom er zo op, dus hoofdstuk 3 in elk geval. Nou ja, vanaf het laatste deel van hoofdstuk 2, maar in hoofdstuk 2 eigenlijk ook al. Aanbreken van het Messiaanse Rijk, dus waarover gaat het hier? Welk tijdstip gaat het hier? Wel over de tijd tegen het einde van de 70 weken, want na 70 weken, Daniel 9 vers 24, zou het Messiaanse Rijk aanbreken over Israël. En zou Israël verlost worden. En dan denk ik meteen aan Daniel 12 vers 1. En in die tijd zal uw volk verlost worden. Als het een tijd is van verdrukking, hoedanig er niet is geweest en helemaal nooit meer zijn zal. Ook niet na jaren van vele geslachten. Toch, de grote verdrukking. Over die tijd moeten dus die over het Joodse volk wel te verstaan. En nog voor het einde van de 70 weken en dus logischerwijze in de 70ste week van Daniel. En ook logischerwijze in de tweede helft daarvan. Want de verwoesting die zou komen, komt op basis van het oprichten van de gruwel. De gruwelijke vleugel. De gruwel der verwoesting heet het ding dus. Dat beeld, hè, in het midden van de 70ste week. Dat weet je toch, hè? In het midden van de 70ste week van Daniel. Uit Matthäus 24, zegt de Heer het zo. Dus het gaat over de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Korter kan ik het niet bij elkaar krijgen. 3,5 jaar, dus maximaal. Maar in elk geval het laatste stukje ervan, hè? Nou, in die tijd, er zal dus een volk komen. Van ouds niet geweest, na hetzelfde zal het niet meer zijn. Nee, wanneer kan het dan alleen nog een keer zijn? Na de 1000 jaren. En wie komen er na de 1000 jaren? Ik weet maar één schriftgedeelte waarin dat expliciet staat. Dat kan niet missen, want we hebben maar één schriftgedeelte waar überhaupt expliciet die 1000 jaren genoemd worden. En het is Openbaring 20. En daar staat wie er nog komen, Gog en Magog. Als leidslieden van de volkeren, hè? Van een heleboel volken, de volkeren der aarde. Dus er zijn er nog meer bij. Wie dan nog meer? Nou ja, dan maak je gewoon het rijtje af. Aan de hand van Ezekiel 38 en 39. Dan kom je bij Rosmezeg en Tubal en wat het maar zijn mag allemaal, hè? In ieder geval, die Gog en Magog en dus die Oost-Europese volkeren hebben daarin de leiding. Als ze dan nog in Oost-Europa wonen. Ik denk dat ze weer uit het noorden komen, maar dat weet ik verder allemaal niet. Maar dat het diezelfde zijn, na jaren van vele geslachten, kan niet missen. En hier heb je dus het hele argument, wij kennen er maar één, dus die in aanmerking komt. Na de 1000 jaren weten we alleen over Gog en Magog. En als daarvoor ook nog zo'n volk moet komen, dan moet het ook Gog en Magog zijn, want dat is wat hier Joël 2 vers 2 zegt. En dan vinden we dus de verdere beschrijving van de gebeurtenissen terug in Ezekiel 38 en 39. Meer specifiek, 39 voor wat betreft dus in de 70ste week en 38 meer specifiek met betrekking tot na de 1000 jaren. Maar het wordt gezamenlijk beschreven, zoals ook de val van Jeruzalem immers in Ezekiel beschreven werd als één gebeurtenis, en het waren er zelfs meer dan twee nog, het waren er 3. Hebben die nog? Zo moeilijk mag dat niet zijn, zo werkt dat nou eenmaal. Nou goed. En dan staat er over die legers, en je herkent er de sprinkhanenplaag in, vers 3, voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brand en vlam, ze schieten dus vuur voor zich uit. En waar ze geweest zijn, brandt alles, toch? Dat kan niet missen. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Let vooral op die uitdrukking. Ook is er geen ontkomen van hetzelfde. De idee is namelijk die van, zij zullen het geenszins ontvlieden en woorden van gelijke strekking. Of wat vast besloten is, dat zal komen. Uit Daniel 9 vers 27, het is altijd de term, voor zover ik hem tegenkom, heb ik nooit anders geconstateerd. Het is altijd de term ter aanduiding van de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week. Het definitieve oordeel over Israël, de val van Jeruzalem. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Het is vast besloten, enzovoorts. Dat zijn de termen en hier lees je hem dus ook. Er is geen ontkomen van hetzelfde. En dan verdere beschrijving, vers 4. De gedaante derzelfde is als de gedaante van paden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Ja, gemotoriseerd verkeer, dat is slecht te beschrijven als je er nooit van gehoord hebt. En tot in onze dagen heet een fiets een ijzeren ros. Een paard, ja, toch? Trouwens, de locomotief werd ook zo genoemd, hè? Het ijzeren paard. Enzovoorts. Ja. Alle gemotoriseerde verkeer, er waren paden, maar dan, ja, zonder haver, ja, maar zoiets. En zo worden die dus ook beschreven. En, zo, en, de, en inderdaad wordt gemeten met padenkrachten. Nee, niet meer, hè, dat mag niet meer, hè. Dat vinden ze laat. Nee, dat gaat toch in watts, kilowatts. Nou weet ik dus ook nooit meer wat het is. Ik moet het altijd eerst omrekenen naar pk, dan heb ik weer een idee, maar vooruit. Ja, bij de eend is het nog, hè? Twee paden, ja. Nou goed. De gedaante dezelfde is als de gedaante van paden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen op de hoogte der bergen, als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. En wij herkennen daar natuurlijk met een beetje goede wil inderdaad gewoon tanks, hè. Althans, rupsvoertuigen, of hoe ze tegenwoordig maar heten, met vuurmonden erop. Per slot was ik ook ooit artillerist. Maar laat maar zitten. Maar zoiets, dat is wat het is, hè. Tanks, rupsvoertuigen. Lees maar mee. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Zit voor, je hebt toch wel eens een filmpje gezien op Discovery of zo, hè. Ja, we hebben ze een uitzending gehad over alle tanks die nog maar in de wereld rondrijden. Wat voor type dat zijn en met welk doel ze ontwikkeld zijn, hoe hard ze gaan. En opname erbij van wat ze allemaal kunnen, wordt gezien. Nee, dat is midden in de nacht op de televisie, dan kom ik thuis en dan hoeft mij de avond nog beginnen. Zo zit dat eigenlijk. Nou goed. Maar dan schrik je wel hoor, zit. En weet dat het allemaal nog rondrijdt natuurlijk, hè. En waar vind je de meeste tanks? Nu vandaag? Nog altijd in Rusland. Ja, ja. Ze weten er niks mee aan te vangen. En ze lijden armoede. Ze hebben nauwelijks wat te eten. Het enige wat ze hebben zijn die dingen. Dus nou kun je het op je vingers narekenen wat ze ermee gaan doen. Toch? Die dingen te gelden maken. Nou, verkopen lukt niet. Dus dan moet je ze gewoon gebruiken. Er zit niks anders op. Toch? Nou. Lees maar mee. Zij zullen de muren beklimmen, daar rijden ze gewoon dwars doorheen hoor. En ze zullen daarheen trekken, zo van, waar ze gaan, daar gaan ze. Zij zullen daarheen trekken, verder niks betekent gewoon dat ze het ook doen. Ze gaan gewoon door. Zijn niet te stoppen. En ieder in zijn wegen, dus inderdaad, betekent opnieuw, ze zijn niet te stoppen, maar ook, ze gaan om geen hindernis heen. En daarna staat het nog een keer, namelijk, zij zullen hun paden niet verdraaien. Heb je wel eens een tank van richting zien veranderen? Als die langzaam reed, anders zie je het niet eens. Nee. Dat ding draait gewoon een stukje om zijn as. Ze zitten aan de links of rechts zetten ze gewoon de aandrijving stil. En dan draait hij om zijn as, dat is het hele verhaal. Dus hij verdraait zijn pad inderdaad, gaan die soepel een bocht om of zoiets. Die zetten ze gewoon om een hoek, dat kan om zijn as draaien, zelfs stilstaan. Niet zo handig, maar het werkt wel hoor. Toch? Echt waar. Nou, die beschrijving vind je hier. Als je een betere uitleg ervan weet, wil ik hem graag horen. Maar volgens mij is het dat. Ik kan niet missen. Goed. Ze gaan dus door in hun eigen weg. Ze zijn niet te stoppen. Zij zullen hun paden niet verdraaien. Ze gaan dus gewoon in het algemeen rechtuit. En in slagorde. Naast elkaar. Daar ontkom je dus inderdaad niet aan. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Wat weet je dan? Ze rijden gewoon rechtuit. Als ze er niks aan doet, lopen ze gewoon door. En dat is wat gebeurt. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Nou weten we het wel. Toch? Hoe heet de weg waar een tank langs rijdt? Een tankbaan. Precies, ja. Dat is nog het woord ook nog. Gewoon een rechte koers. Dat is wat een baan is. Hè? En al vielen zij op een geweer, dat wil zeggen op een afweer, want zo heet dat. Een tankwering heet zoiets. Zoals nu niet meer, maar tot voor kort kon je ze nog zien. Nou, ik weet niet hoe lang. Aan weerszijden van de afsluitdijk. Zag je nog die betonnen palen uit de grond in allerlei richtingen. Met het idee van er komen de tanks niet overheen. Dat was natuurlijk al lang achteraf, hoor, dat ze die dingen inmiddels weggehaald hebben. Ja, dat kan ook nog, ja. Het tank afweren, starten ze daarin. Maar ik heb staaltjes gezien op film dan, van hoe die tanks daar doorheen gaan. Dat is onvoorstelbaar. Dan moet je wel hele grote en steile en diepe tankgrachten hebben, anders gaat het niet, hoor. Maar hier staat gewoon, al vielen zij op een geweer, dat wil zeggen op een tankwering, een afwering. Zij zouden niet verwond worden. Ze raken in elk geval niet van beschadigd. Zij zullen in de stad omlopen. Zij zullen lopen op, dat wil zeggen over de muren, uiteraard, hè. Gewoon eroverheen is het idee. Ze zullen lopen over de muren. Zij zullen klimmen in de huizen. Zij zullen door de vensters inkomen als een dief. Ze rijden dwars door die huizen heen. Want dat is wat die jongens doen. En er zijn die apparaten opgemaakt. Zie? Nou goed. En dan meteen, de aarde is beroerd, de aarde dreunt wil dat zeggen, is in beweging. Voor deszelfs aangezicht kan u verzekeren dat dat inderdaad gebeurt. De straat waar ik vroeger woonde kwamen bij gelegenheid wel eens tanks voorbij. Nou, als je sliep word je wel wakker, je schudt in je bed hoor. Heus, dat is heel verschrikkelijk. De aarde is beroerd, beeft dus voor deszelfs aangezicht, maar daarna wordt er meteen overgesprongen, want zo gaat dat in de profetieën, naar aardbeving. Associatie is dat, hè? De aarde dreunt, beeft van die dingen, maar dan ineens aardbeving. Een echte, want het heet, niet alleen de aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, maar ook de hemel beeft. En het leuke is dat in de Bijbel een aardbeving ook gewoon heet een hemelbeving. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou helemaal zo. Ik kan het wel uitleggen, maar het heeft niet veel zin natuurlijk. Ik denk altijd, ja kijk, als de lucht in de ballon in beweging is, dan beweegt ook de buitenkant van de ballon, om zo te zeggen. En dus als de hemel beeft, beeft de aarde. En dus de aardkorst. Dan zeg iemand, ja maar de aardbeving is toch door spanningen in de aardkorst? Dan zeg ik, ja, spanningen in de ballon, dat zal best. Dat geloof ik wel. Maar waar komen die spanningen vandaan? Hoe worden ze veroorzaakt? Hebben wij toch geen idee van. Bovendien gaat het over krachten die we ons sowieso niet kunnen voorstellen. Ook al zou je het kunnen uitrekenen hoeveel pk er dan vrijkomt. Maar dat gaat ons bevattingsvermogen toch te boven. Dus ik zit er niet mee. Maar in de Bijbel is het zo dat als het heet hemelbeving, dan is het een aardbeving. En in de veruit de meeste gevallen staan beide termen dus ook naast elkaar. Omdat het niet misverstaan zou worden. Aardbeving is een hemelbeving. En hier wordt het ook zo genoemd. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En dat is een van die schriftplaatsen. Waarin de verduistering van zon, maan en sterren genoemd wordt. En wij weten wanneer het gebeuren zal. Want de Heer is zo vrij geweest ons dat te vertellen. In Matthäus 24. Vers 31 of zo. Want daar vond je eerst de beschrijving van de verdrukking, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dan staat er, en terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen van de 1260 dagen zijn er de tweede helft van de 70e week van Daniel. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal als schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen. En de krachten des hemels, aardbeving, zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen, vanuit de wolken dus, het teken van de Zoon des Mensen, die komt met grote kracht en heerlijkheid, en dus met de gemeente, zou ik maar zeggen. Om het maar eenvoudig te houden vanavond, maar dat is wat het is, dus Matthäus 24. Dus bij die gelegenheid, terstond na de verdrukking van die dagen, zal de Zoon, dus niet een heel eind later, terstond na de verdrukking van die dagen, dan zijn de 70 weken dus voorbij, is de laatste dag van de 70e week aangebroken of al geweest net, dat kan ook natuurlijk. Maar dan zal dat gebeuren, verduistering van zon, maan en sterren. En Joël 2 voegt eraan toe, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Hebben jullie? Dus je legt die twee schriftplaatsen netjes naast elkaar. Die vind je vanzelf als je die zon, maan en sterren opzoekt dus. Waar dan ook in de Bijbel. En dan lees je meteen. Het gebeurt Terstond na de verdrukking van die dagen, men leest ook meteen, het is de aanvang van de dag des Heren. Met verwoesting en verbolgenheid enzovoorts. En dat men daar nooit uitgekomen is, kan ik u ook wel vertellen. Men kwam er niet uit omdat men de juiste conclusie niet trok. Men had de conclusie moeten trekken dat de verdrukking van die dagen uit Matthäus 24 betreft de beperkte verdrukking, de verkorte verdrukking, de verdrukking verkort ten behoeve van de uitverkorenen, verkort tot, nou ja, tot wat we allemaal weten, 1260 dagen, 3,5 jaar tijd, tijden en een halve tijd, de volmaakte mag. Over de Joodse staat, over Jeruzalem. Want zo staat het in Daniël 9. 70 weken bestemd over uw volk. Zie. En uw stad, uw heilige stad, Jeruzalem. Maar het wil niet zeggen dat als die 1260 dagen voorbij zijn en dus de 70 weken voorbij zijn, dat er dan geen verdrukking nog zou zijn over de overige volkeren. Integendeel, wij kennen toch allemaal de gedachte dat het oordeel Gods begint bij het huis Gods en dus onder de volkeren bij Israël, maar als dat geweest is, moet het met Abijah die andere volkeren nog komen. En dat is in de dag des Heren, de dag van dikke duisternis enzovoorts. En de letterlijke duisternis, aan het begin daarvan, is de symbolische uitbeelding van de periode van enige tientallen jaren die de mensheid, die de volkeren te wachten staat. Nou goed, terug naar Joël 2. Je hebt dus allemaal, hier heb je dus al deze legers die inderdaad de stad inkomen en de stad dus verwoesten. Ze zullen in de stad omlopen, vers 9. Ze zullen lopen over de muren. Op, in de Statenvertaling, is heel vaak over, hè. In ons moderne Nederland dan, hè, 350 jaar later. Maar zo is dat. Ze zullen lopen over de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door het venster inkomen als een dief. Kortom, de stad wordt verwoest. Met zekerheid. En in gedachten heb ik nu al lang Zacharië 14 ernaast liggen. Waar, die kennen u toch of niet? Moet ik hem even ernaast leggen dan. Even de hand houden bij Joël 2. Zacharië hoofdstuk 14. Ziet de dag, komt den Heren. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon de dag des Heren. Alleen hier is die dag voor de Heer. En dat is het ook natuurlijk. Het oordeel is voor de Heer, ten behoeve van de Heer. Maar het is een andere manier om de dag des Heren te benoemen. Zie, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Wat lazen wij in Ezechiël 38? Ik zal haken in u slaan, ik zal u omwenden, ik zal u uitvoeren en ik zal u brengen. Enzovoorts, naar Israël. En hier staat, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Nou ja, Jafet aan het hoofd daarvan, logischerwijze. Lijkt mij tamelijk logisch. De natuurlijke eerstgeborene. En de stad zal ingenomen. En de huizen zullen geplunderd worden. En de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. En het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Als je mij vraagt, de gevangenis is gewoon dodenrijk. Hetgeen blijkt uit de zin daarna, hè. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dus degenen die de gevangenis ingaan, worden wel uitgeroeid. Komen dus in dodenrijk terecht. Maar goed. Maar er is dus een overblijfsel, staat hier dan meteen. En dan vers 3. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen diezelfde heidenen. Dat wil zeggen in vers 1. Verzamelde hij de heidenen tegen Jeruzalem. En in vers 3 keert hij zich tegen diezelfde heidenen. Vanwaar die omkeer. Die heidenen strijden tegen Jeruzalem. En dan kiest de Heer ineens weer de kant van Israël. Wat is er dan gebeurd? Ze hebben zijn naam aangeroepen. Dat lijkt mij het beste antwoord. Want dat is een 9,5. Want die ontleen ik aan het vers dat ik daarnet niet gelezen heb. Namelijk 13 vers 9. Ik zal het derde deel in het vuur brengen. Ik zal het louteren gelijk met zilver louteren. Ik zal het beproeven gelijk met goud beproeven. Het zal mijn naam aanroepen. Het zal mijn naam, al wie de naam des Heren aanroepen zal behouden worden. Joël 2. Heer, het zal mijn naam aanroepen. Zo vaak staat dat niet in het Oude Testament. En ik vergelijk deze schriftplaatsen niet op basis van deze uitdrukking. Maar je komt er wel in beide schriftgedeelten tegen. Dat is toch van belang om dat te zien, hè? Het hoort bij elkaar, inderdaad. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Op grond van, en dus ook nadat zij die naam hebben aangeroepen. De verandering waar het over gaat, is dus die van Zacharië 14, vers 3. De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heiden, want Israël heeft zijn naam aangeroepen. En wat doet hij dan, als hij uittrekt tegen die heidenen? Vers 4. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ik kan niet missen, dat moet zijn het eind van de 70ste week van Daniël. De verschijning na 70 weken die over de stad zouden voorbijgaan tot op de komst van de Messias. 70 weken ook die zouden leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. Daniël 9, vers 24 en 27. Dat is hier net gebeurd volgens vers 2. En dus de verschijning van de Heer op of over en dus boven. Dat kan allemaal hoor. Maar goed, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En daarna lezen wij de bekende verzen over het scheuren van de olijfberg. Met als gevolg dat een overblijfsel uit de stad door de olijfberg zal vluchten naar de woestijn. Vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Dit dal wat ontstaat door de olijfberg. In de richting van het oosten dus. Gij zult vluchten door die vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. In elk geval, de vluchtweg zal leiden tot Azal. En Azal betekent gereserveerd en gereserveerde en bewaarde, apart gezette plaats. En ik geloof dat de Openbaring 12 naar dit vers verwijst, als daar staat: en de vrouw vluchtte naar de woestijn, naar de plaats haar van God bereid. Dat wil zeggen dat het verwijst naar een bereide plaats in de woestijn. Die heet hier dus Azal, een bereide plaats. En als je mij vraagt, dat is dus Petra, hè? In het gebied van Edom. En van daaruit, vanuit die bereide plaats, vanuit die plaats waarheen men zal vluchten, zal men uiteraard ook weer wederkeren onder leiding van de Messias. En dan komt dus de Messias uit Edom. En dan ben ik weer in Jesaja 63, dan wel Habakkuk 2. En Micha 3 natuurlijk. Dan breekt hij uit Bosra. Hij zal door de poort uitgaan. De Heere aan de spits van zijn volk, dan wel zijn kudde. Zie je het voor u? Even de kring rondkijken. Zie je het voor u? Ik zie het altijd voor me. Ze uittrekken door de sik, door die poort, hè? Langs Elkashne, zo naar buiten. Bergje op zo, wel, dal uit. Ja, ja, ja. Waar zal die Ismaëlieten, als we er dan nog zijn? Maar vooruit, hè? Maar dat is het, hè? Wordt daar beschreven, Micha 3. Zeker wel. Daar vind je trouwens ook het dal der dorre doodsbenen. Was Micha 5? Wat kan Zacharië wel weer wegslaan, hè? Of, ja, dat kan ik wel weer wegslaan. Nou neem ik Micha even, nu ik daar toch even ben. Want het is heel moeilijk om dit soort dingen systematisch te bespreken. Ik doe het ook nooit. Ik probeer het wel, maar ik kan het gewoon niet. Wat je ervoor moet doen, is vele schriftplaatsen met elkaar vergelijken. En dat geeft automatisch een chaotische indruk. Maar ja, het werkt niet anders. Dan zal ik even zeker kijken. Ik zeg het elke keer nog verkeerd. Het is Micha 2. Maar boven de bladzijde staat in mijn Bijbel Micha 3. Dus ik ben toch in de buurt. Maar dat is Micha 2 vers 12. Hè? Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Heel Jacob zal dus verzameld worden in Petra. Allemaal tegelijk. Ik denk niet dat dat kan. Nou, ik hoop ook niet dat het kan, eerlijk gezegd. Maar ik denk ook dat het niet gaat om één gebeurtenis, maar om een voortgaande gebeurtenis in de loop van vele jaren. Waarin Israël verzameld wordt van over de gehele wereld. Verzameld wordt tijdelijk. Verzameld wordt in Petra om van daaruit via Petra alsnog langs de koninklijke route, koninklijke weg, de King's Highway. U weet wel, er staan die bordjes allemaal keurig bij. Ze hebben het pas geasfalteerd, dus keurig uit. Via de King's Highway, alsnog dwars door het gebied van Edom, waar Israël in de tijd onder Jozua niet door mocht, alsnog onder leiding van de echte Jozua uit Efraïm, ja. Ik denk dat wij de weg bewaken dan, maar onder andere. Maar daar heb ik het nog eens een andere keer met u over. Nee, dat ben ik serieus. Zeker wel. Heel serieus. Maar in elk geval, ze zullen langs die route uittrekken en naar Jeruzalem. En dat staat hier ook, lees maar mee. Voorzeker zal ik u, Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Niet in het land, zeg ik altijd, maar daarbuiten in de woestijn. Dat is wat de Heer zou doen. Ik zal het tezamen zetten als schapen. Het is immers de kudde met de herderkoning, naar het voorbeeld van Mozes en David onder andere, aan het hoofd. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. En Bosra betekent schaapskooi. Maar het is de bijnaam van Petra. Ga ik nou ook niet uitleggen, maar dat moet ik eigenlijk uitleggen, omdat je het nergens leest. Maar ik leg het maar niet uit. Petra is namelijk een schaapskooi. Als je er geweest bent, hoef ik niks meer uit te leggen, want dan heb ik het daar uitgelegd. Hè. Dus het gebied van Petra, waar je als toerist loopt, dat is beneden. Dat is een kom, een vallei, zou ik maar zeggen, tussen de bergen. Het ligt inderdaad in de diepte, enzovoort. En het fungeert als schaapskooi, als het ware. Het is omringd door bergen. Je moet tegen de bergen op om eruit te kunnen komen. Maar vooruit. En vandaar de naam Bosra. En voor zover men beweert dat Bosra wat anders is dan Petra, moet ik u zeggen, dat klopt eigenlijk ook. Maar Petra is niet dat dal waarin je als toerist rondloopt. Petra, het echte Petra, de rots, is gelegen boven El Biara. Wat het ook wezen mogen. Maar het is die hoge berg. Je weet, dan kom je Petra binnen, bij die Sikka, tussen de bergen uit, kom je in het open terrein, langs de linkerkant, langs het theater, en dan kijk je zo die weg af, tussen de pilaren door, en dan het ente van, moet je rechtsaf om te komen bij, weet je wel, bij Eldeer, met die prachtige foto's, zuster. Die zuster heeft er overal foto's van, dus die kan die zo uitleggen. Maar op het moment dat je weg ophoudt in je rechtszaal, bij het restaurant is dat, en daar kijk je naar boven, en daar bovenop, de Steilenberg ligt, daar ligt echt Petra. We zijn er geweest, hè, Ad? Jij ook, hè? Ja, precies. Een verschrikkelijk steile route. Ik heb mezelf ook beloofd er nooit meer naartoe te zullen gaan. Althans, niet daar bovenop. Nee, die El Biara, daar moet je lopend op. En ik heb daar dingen gedaan die ik nooit zou doen. Maar ja, je wil wat, niet waar. Maar daar is de echte Petra, daar bovenop, ja. De rots. U weet wel, dat is de plek waar koning Amazia enige duizenden Edomieten vanaf 10.000 Edomieten, als je het één voor één gedaan heeft. Nou, laat maar zitten. Maar vanaf gegooid heeft, een steile helling af naar beneden. Nou goed, maar dat is eigenlijk Petra. Dus waar je als toerist naar beneden loopt, dat is eigenlijk niet Petra, hè. Ja, wel dat van de Nabateeën, maar niet van de Edomieten, want dat lag daar boven, die onneembare vesting, dat is wat het is. Dus er is verschil tussen Petra en Bosra, maar voor alle praktische doeleinden is het volstrekt hetzelfde. En in dat dal daar zal Israël verzameld worden. En dat heet dus Bosra, de schaapskooi.
El-Nazara, wat heeft dat dan voor
bedoeling? El-Nazara is een moderne gedeelte van de stad, daar heeft niks mee te maken, even onderling. El-Nazara, dat ligt aan de rechterkant van die weg. Maar dat is een soort buitenwijk van het oude Petra daar beneden. En dat is gebouwd toen in het jaar 70, voor het jaar 70 van onze jaartelling, de Romeinse legers beleg om Jeruzalem opbraken, heet zoiets, en dus weer vertrokken. En toen hebben nogal wat mensen, inwoners van Jeruzalem, gedaan wat de Heer gezegd had. Wanneer gij zult zien, Lucas 21. Niet Matthäus 24, Lucas 21. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dan moet je vluchten. Dat slaat niet op de 70ste week, maar dat slaat op de tijd van de Romeinen. En dat heeft men toen gedaan, voor een deel. Dat moeten dus christenen geweest zijn, vergis je niet, want ze hebben geloofd in de woorden van de Heer Jezus. En ook gedaan wat hij zei. Iets dergelijks deden ze trouwens in de tijd van Nebukadnezar ook, hoor. En toen is men ook gevlucht. De Babylonische legers gingen ook weer weg. Hetzelfde verhaal, het geschiedenis herhaalt zich. Toen is men ook gevlucht uit Israël naar Edom. En dus ook naar Petra, zeker wel. Maar in het jaar 70 of daarvoor hebben velen dat gedaan. Zijn of gevlucht naar Petra, een ander deel naar... ik hoopte dat de naam te binnen zou schieten, maar het is me niet gelukt. We zijn er geweest, broeder Ab. Dat is bij Paella. Paella? Hoe heet dat? Bij die plaats. Aan de zuidoostkant van Pella heet het. Pella heet het. Ja, nee, Paella, dat is... Dat is van dat eten met allemaal botjes van kippen erin. Helemaal van die gebroken die gebitten ophaalt. Hè. Dat is Pella, ja. Oh, laat maar zitten. Maar Pella heette dat, ja. Ja. Die zijn naar die stad gevlucht. Oostelijk dan wat meer van Genezeret. Maar het grootste deel is gevlucht naar het zuiden, naar Petra. En die hebben dus een hele wijk buiten, dus aan de grens van Petra, gebouwd. Je moet dus heel aan het lopen. Ook weer op een soort heuvel. En dat heet El Nazara, maar dat is gewoon Arabisch voor Nazareth. Dus vernoemd naar Jezus de Nazarene. Dat is het verhaal. En daar kun je dus inderdaad christelijke inscripties vinden. Dan moet je wel verbazend goed zoeken, maar ja, dat hebben we wel eens gedaan. Dus is wel te vinden. En in de boeken, goede boeken over Petra, vind je het ook inderdaad wel terug. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Maar ja, het heeft er wel mee te maken. Het illustreert in elk geval, ja zuster, het illustreert in elk geval dat op een of andere wijze de Joden dus bij gelegenheid ook ineens weten dat als je uit Jeruzalem moet vluchten, dan moet je dus naar, precies, naar Petra. En dat hebben ze dus twee keer gedaan toen een profetie over de verwoesting van Jeruzalem aan de orde was. En in de toekomst zal dat dus weer gebeuren. Jeruzalem zal verwoest worden, maar een gelovig overblijfsel zal inderdaad vluchten naar Petra dus. Het verhaal komt trouwens ook voor in Flavius Josephus. Maar goed. Maar dit is historische documentatie. De plaatsnaam El Nazara binnen het gebied van Petra is duidelijk genoeg. Het zou toch duidelijk zijn dat Mohammedanen of moslims niet zomaar die plaats die naam geven. Nou goed. Maar dat even terzijde. Maar ik was even dus in Micha. Daar stond dus in Micha 2 vers 12. Oh, ik moest nodig pauzeren. Sorry, ik krijg je met al die vragen. Maar even, ik zal hem even afmaken. Micha 2 vers 12. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bozra. Nee, te Bozra is de gedachte. In Edom. Als een kudde in het midden van haar kooi. De schaapskooi, Bozra. Zullen zij van mensen deunen, of gonzen zo je wilt, de doorbreker, Peres, de Grieken noemden hem Persuis, dat is de oude Griekse mythologie, ik zei al, die kennen hem ook al hoor, Peres, Persuis, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, afkomstig uit Juda, Peres, de doorbreker, ja, dus de Heer Jezus dus, hè. Zal voor hun aangezicht optrekken, zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Als je het ooit gezien hebt, begrijp je de daarop slaat. Dat kan niet missen. Allemaal terug naar de sik, die kloof dus, van een kilometer 3, 4, 5, afhankelijk van hoe je hem meet. Want daar langs moet je Petra uit, zo zit het nou eenmaal. Ze zullen door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de heren, of namelijk de Heere, Jehovah zelf, in hun spits. En als dus dat gelovige overblijfsel in ieder geval voor het eerst optrekt uit Petra om terug te gaan naar het land, om het te reinigen en te herbouwen, dat is Ezechiël 39 onder andere, zal het zijn met de Heer aan het hoofd, zoals eens Jozua, en die via de koninklijke weg zou gaan, zal dan de echte Jozua gaan en wel degelijk langs de koninklijke geasfalteerde weg. Dat is de Heer.
Hun koning, maar en dan even later de Heer aan hun spits.
Het is hetzelfde. Namelijk de Heer. Hun koning, namelijk de Heer. Hun koning is de Heer. Ja. Zoals vele profetieën zeggen. Excuus dat ik het zo laat gemaakt heb, maar ja, er is ook niemand die zegt: mag ik wat vragen? Mogen we eerst een kop koffie? Ja. Dan gaan we terug naar Joël hoofdstuk 2. Waar we min of meer waren bij vers 10. Over de verduistering van zon, maan en sterren. Die nou eenmaal het einde van de verdrukking van die dagen. En dus van de 70ste week markeert. En dan staat er daarna in vers 11. En de Heer verheft zijn stem voor zijn heer henen. Voor zijn eigen leger. want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Daar zijn deze legers dus, het leger van de Heer, het is een groot leger, en hij gebruikt het leger om verwoesting te brengen over de hele Joodse staat. Zei hij laconiek, maar ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen. Zo staat het er helemaal en zo is het. Wat wij er ook bij voelen of denken wellicht, zo zou het gebeuren. En het markeert inderdaad de aanvang van de dag des Heren, zoals er later dan ook staat. En bij die gelegenheid wordt natuurlijk toch Israël opgeroepen zich te bekeren. Dat wordt beschreven vanaf vers 12. Men zou namelijk uiteindelijk de naam des Heren aanroepen. En als zij dat doen, dan staat er in vers 18, zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. Het is nou ineens zijn land, maar ook zijn volk. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, ziet, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. Het sluit aan op hoofdstuk 1, waar het koren en de most en de olie er niet meer waren. Zie vers 10 van hoofdstuk 1, het is er niet meer. Maar het zou er weer zijn, het land zal dus weer vruchtbaar worden. Zo'n land worden overvloeiend van melk en honing, uiteraard, zoals in de dagen van Jozua. Dus zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden, vers 19 van hoofdstuk 2. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden. En dat moet je natuurlijk lezen naast vers 2, hè. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten, maar zij kwamen uit het noorden. En dat is de term die inderdaad staat in Ezechiël 38 vers 6. De zijden van het noorden. Gomer, Togarma en al zijn benden enzovoorts. Kan niet missen. Inderdaad, die zijn het dus. Het wordt hier ook bevestigd. Ik zal die van het noorden verder van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land. Deze legers dus, deze grote, machtige Oost-Europese legers en hun aanhang, zullen verwijderd worden, ze zullen verdreven worden naar een dor en woest land. Wij vragen ons altijd af welk land dat dan is. En daar staat erbij, want er staat zijn aangezicht naar de Oostzee. En de Oostzee is de Dode Zee. Niet omdat ik dat uitvind, maar dat is algemeen bekend. Oostzee is de oude term in Canaan voor de Dode Zee. En zijn einde naar de Achterste Zee. En dat is de Middellandse Zee. Dus zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En dat is dus dat dorre en woeste land waarheen zij verdreven worden. Verre verdreven zullen worden. Hoe ver is dat eigenlijk? Nou ja, nog geen meter dus. Maar de conclusie is duidelijk. Het gaat over het dodenrijk, het dorre en woeste land. Zij zullen sterven, ze zullen omkomen, namelijk in Canaan. En het dorre en woeste land is gewoon het dodenrijk. Maar ze zullen sterven tussen de Oostzee en de Achterste Zee. En er zit nog wat aan vast. Want als er staat zijn aangezicht, dat is de voorkant, naar het oosten, Oostzee. En zijn einde naar de Achterste Zee, dat is het westen. Zee is trouwens, tenzij anders vermeld, sowieso het westen. Dan weet je meteen waar ze vandaan kwamen. Dat wil zeggen hoe ze het land binnenkwamen. Toch? Vanuit de Middellandse Zee dus. Met het aangezicht naar het oosten. Heb je die? Zij kwamen dus uit de ze kwamen uit het noorden, maar ze kwamen uit de Middellandse Zee. Althans in belangrijke mate. Het land binnen. En ja, dat is voor ons makkelijk te verklaren. Hoe zouden die legers naar Palestina gaan? Naar Israël. Nou ja, over land kan. En dan komen ze rechtstreeks uit het noorden. Maar dat is niet zo'n simpele route. Maar meer voor de hand ligt inderdaad, gewoon vanuit de Middellandse Zee. En dat is wat je hierin zou kunnen lezen. Want wat heeft het er verder mee te maken, het aangezicht en zijn einde? De voor- en de achterkant dus. Dus de conclusie is, ze komen toch in hoofdzaak uit de Middellandse Zee. En ze komen in het land op. Dat blijkt ook, want er staat er daarna gewoon achter. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan. Dat land is zo ver weg, daar komen ze niet eigener beweging uit terug, want het is het dodenrijk. En dus hun lichamen liggen daar te vergaan. Ik zoek altijd een net woord, maar het is natuurlijk geen nette zaak, dus ja. Maar dat is wat gebeuren zou. En dat is in overeenstemming met hoe het beschreven wordt in Ezechiël 39. In elk geval, in Canaan zijn ze, daar sterven zij. Hun stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Let op, dat zijn de legers van de Heer zelf, en die de Heer zelf gebruikte om een oordeel te brengen over Jeruzalem. Zijn eigen leger was het. En pas als men de naam des Heeren aanroept, keerde hij zich tegen zijn eigen legers. En dat is dezelfde ommekeer, om zo te zeggen, die wij tegenkomen in Zacharia 14. De Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen, maar dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg en hij zal zich keren tegen die heidenen staan. En dus moet het over dezelfde gebeurtenis gaan. En wie het dan zijn, ja. Dat weten we inmiddels natuurlijk. En dan, vers 21, vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Verheug u, want het land zal weer, vers 22, jong gras voortbrengen. De weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want de geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. Het land is niet meer kaal of verbrand, het zal weer vruchtbaar gemaakt worden. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Het staat er in het enkelvoud, dus is het de Heer zelf. Of andere plaatsen staat dit in het meervoud, in Daniël bijvoorbeeld. Leraren, heet het dan. Je zult schitteren als de sterren, want zijn hemellichamen, zuster, toch? Jawel. Of ze heten heilanden in Habakkuk. Ja, Habakkuk. Echt waar. En verlossers enzovoorts in Jesaja. Want het is de Heer inclusief de gemeente. Hè? Wij zullen betrokken zijn bij deze gang van zaken. Zeker wel. Maar goed, hier staat het enkelvoud, dus ik heb eigenlijk geen aanleiding om op erin te gaan, dus gaan we gewoon verder. Hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen, zoals in het eerst. Die maand mag je weer gewoon doorstrepen, hè, die eerste maand. Er staat gewoon zoals in het eerst, zoals het vroeger was namelijk. Spaderegen hoort trouwens helemaal niet in de eerste maand thuis, maar vooruit. Maar het gaat erom dat weer gewoon de normale regenseizoenen 2 per jaar over het land zouden komen. En in onze dagen is het er maar 1 als het mee zit. Dat is dan vaak kort en hevig en daarmee zo hevig dat het nog niet uitwerkt. En dat het zelfs een negatieve uitwerking heeft, doordat het land juist weggespoeld wordt. Hè? Ja. Maar dat terzijde, maar het seizoen zal dus weer veranderen. Het zal daarmee ook weer een land worden overvloeiend van melk en honing. U weet hoe het is in Israël. Op zich is het een vruchtbaar land als er maar water zou zijn. En dat geldt voor veel landen natuurlijk. En bij ons is het wel water, maar ja, dat is het maar. Nou goed, de dorstvloeren zullen volkoren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. En al zo zal ik u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups... Het zijn 4 termen ter aanduiding trouwens van sprinkhanen. Zoals in hoofdstuk 1 al. Vers 4. We hebben afgegeten. Mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. Dat wil zeggen, het land zal eenmaal nog helemaal verwoest worden. Maar dat is wel de allerlaatste keer. En daarna, gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten. En prijzen de naam des Heren. De naam van Jehovah, uw God. Die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heer uw God ben en niemand meer. En mijn volk, Ami, zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Want die rots, weet je wel, daar zou men op bouwen. Zou men in geloven en daardoor niet beschaamd worden. Uit Romeinen 9, gezegd in verband met Israël. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En een paar versen verder. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En die staat hier ook. Nog een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk. Even tussendoor. Waag het er maar even op. De problematiek rond Romeinen 9 tot en met 11 is de aloude problematiek die altijd bestaat rondom het nieuwe, alles wat in het Nieuwe Testament staat. Men verzuimt om te zien dat het vol staat met verwijzingen naar het Oude Testament. En daarom begrijpt men Openbaring niet en ook Romeinen 9 tot en met 11 niet. En Matthäus 24 dus ook niet. Het zijn allemaal verwijzingen naar het Oude Testament. Allemaal Oud-Testamentische schriftplaatsen. In veel gevallen wordt het niet opgemerkt. Ook in onze Bijbels niet. Er staan er zelfs geen verwijsteksten onder die er wel zouden moeten staan als men het goed zou doen. Maar men ziet het gewoon niet. En het aardige van zo'n schriftgedeelte als Romeinen 10 of 9 en 10 is dat het vol staat met verwijzingen naar het Oude Testament. Men zal die schriftplaatsen opzoeken omdat er nog veel meer staat, namelijk binnen hetzelfde kader. En als je dat doorhebt, ja, dan is zo'n schriftgedeelte als Romeinen 9 tot en met 11 echt zo moeilijk niet meer. En Openbaring al helemaal niet, vind ik persoonlijk. Nou goed. Maar daarna zijn we bij vers 28 van Joël 2. Daarna zal het geschieden. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. En Petrus zegt, nou ja, daarna betekent gewoon in de laatste dagen. Handelingen 2. Daarna zal het geschieden. Want Petrus leest daar immers uit Joël 2. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Ik waag het erop het heel snel te zeggen. Anders lijkt het weer zo moeilijk. Die laatste dagen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Petrus had het volkomen gelijk toen hij dit schriftgedeelte aanhaalde. En hij leest ook de laatste dagen, zoek het maar op in Handelingen 2. Die beginnen nou eenmaal bij de opstanding van Christus. Wij leven al 2000 jaar in de laatste dagen. Nou, de eerste dagen duurden 4000 jaar. Toch? Dus dat zijn de laatste dagen. Die geest zou uitgegoten worden over alle vlees. Ik heb het wel eens horen parafraseren in alle Joodse of Israëlitische vlees. Ik moet u zeggen, er staat hier precies zoals het zou zijn. Ik zal uitstorten mijn geest over alle vlees, maar dat het zou beginnen bij Israël, en meer specifiek dat het zou beginnen bij de inwoners van Jeruzalem, Zacharia 12, dat is een duidelijke zaak, ja. Het zou beginnen in Jeruzalem, en dus bij de Joden, en daarna bij heel Israël. Dus Petrus had ook volkomen gelijk weer toen hij dit voorlas. En zich richtte tot gij mannen van Jeruzalem, gij Israëlitische mannen. Daar zou alles beginnen bij Israël, dit dus ook. Maar de vraag of het inmiddels gebeurd is, nee, het is nog steeds bezig. Het zal pas voltooid zijn bij de aanvang van de 1000 jaren. Wanneer het oordeel over de hele levende mensheid gekomen is en alle goddelozen van de aarde zullen zijn weggedaan, ik citeer dus, hè. Alleen wedergeboren mensen op aarde over zijn en dus het koninkrijk binnengaan, Nicodemus. Want als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk Gods niet ingaan, hè? Toch? Met andere woorden, er is meer dan 2000 jaar vooruitgetrokken voor de hele periode vanaf het begin van de vervulling van deze profetie tot de voltooiing ervan. Dus iemand duurt wel wat lang. En dan zeg ik, ja, het voorspel duurt wel eens vaker wat lang. Vooral in de klassieke muziek, ja. Ja, maar goed. En vooral als je de rest van het nummer niet kent natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is nou helemaal zo. Dus het is al lang begonnen. En het begint met uw zonen en u, het zal over alle vlees zijn. Het begint met uw zonen en dochteren die zullen profiteren. U zou er niet te veel achter zoeken, denk ik. De gedachte is simpelweg dat als het gebeurt in verband met Israël, dan wel als het aan Israël voltooid wordt, dan betekent het dat Israël alsnog dat koninklijke en priesterlijke, en dus profetische, volk zou zijn waartoe het van oorsprong geroepen is.